Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Midden in de nacht, toen alle dingen in stilte zwegen, toen werd in mij geboren een verborgen woord. Zo gaf de Duitse filosoof Meister Eckhart aan dat we niet moeten leven vanuit controle en beheersing, maar vanuit een houding van ontvankelijkheid. Wat bedoelt Eckhart met dat denken aan het zijn voorafgaat? Welke invloed heeft hij gehad op de fenomenologie en het existentialisme? En wat bedoelt Eckhart met zijn uitnodiging om te leven zonder waarom? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Welmoed Vlieger, de denker die centraal staat, Eckhart. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is inmiddels denk ik wel bekend. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. En vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
Hey Allard.
We zijn ook weer een bijzondere locatie.
Zeker, we zijn terug in Amsterdam. En we zitten op een prachtige locatie inderdaad. Naast mij ligt een puzzel. Dat is misschien ook leuk om eens te zeggen. Het is niet een schitterend uitzicht, maar een... toch ook wel een schitterend uitzicht. Maar een uitzicht in wording, laat ik het dan maar zo zeggen.
En we zitten aan de keukentafel bij Welmoed Vlieger. Die is onze gast van vandaag. Dag ja. Welmoed.
Hi.
Jij bent columnist bij Dagblad Trouw en werkt als spreker-trainer voor uiteenlopende organisaties rond thema's op het snijvlak van filosofie, politiek en levensbeschouwing. Mm-hmm. Je studeerde 2 maal af op Meister Eckhart en momenteel doe je promotieonderzoek bij de afdeling Filosofie aan de VU over innerlijkheid en politiek-maatschappelijke implicaties. Ja. Mooi dat je hier bent en ik denk als mensen jouw biografie dan nu zo even horen en zeker die opmerking 2 maal afgestudeerd op Meister Eckhart, dan is het natuurlijk ook wel duidelijk waar we denk ik vandaag over gaan hebben. Ja. Namelijk over Eckhart von Hochheim, beter bekend als Meister Eckhart, een Duits filosoof en theoloog. Hij wordt rond 1260 geboren in het midden van het huidige Duitsland. Er zijn wat gaten in zijn biografie, maar bekend is dat hij rond 1275 aansluit bij de Orde der Dominicanen, waar hij onderwijs krijgt in de theologie, de vrije kunsten en de natuurfilosofie. In de jaren die volgen wordt hij prior van een klooster en later wordt hij kerkelijk bestuurder en doseert hij ook aan verschillende universiteiten. Eckhart schreef werken en hij hield ook veel preken waarvan een goed deel bewaard gebleven is. Zijn denken werd in zijn tijd als controversieel beschouwd en richting het einde van zijn leven volgde dan ook een rechtszaak. 28 van zijn verdachte uitspraken worden als ketters aangeduid. Maar nog voor het proces eindigt overlijdt Eckhart, waarschijnlijk in Avignon in 1328. Nou, en Welmoed, dan is natuurlijk gelijk de vraag die bij ons opkomt. Wat was er ketters aan de uitspraken van Meister Eckhart?
Ja. Dat is natuurlijk wel even de vraag. Dat zo heel veel was er niet heel ketters als je goed kijkt. Maar wat toch wel... blijkbaar in de ogen van heel wat theologische geleerden in die tijd. Wat moeilijk viel, was dat hij in bepaalde uitspraken God en de mens min of meer gelijk lijkt te stellen. Te veel in elk geval in hun optiek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een uitspraak van Gods grond en mijn grond is één grond, zegt hij dan. Ja. Nou, dat is typisch Eckhart, want kijk, hij zegt, hij was het daar niet mee eens, hè, dat met die aanval op hem.
Hij vond zichzelf niet ketters.
Nee. En hij ook niet anti-kerk of iets dergelijks. Maar hij vond dat het klopte wat hij deed. Maar zo'n uitspraak is interessant, want als hij zegt Gods grond en mijn grond is één grond, dan zegt hij niet God en ik, wij zijn één. Nee, die grond daaronder, daarin is eenheid. En kijk, daar zit precies die nuance bij Eckhart die niet altijd opgemerkt wordt. Hè? Dan wordt er met de vinger geweest van ja, dat kan toch niet wat hij doet. Dus ik stel me ook zo voor dat hij daar in Avignon dus dat heeft proberen te verdedigen. Van ja, nee, maar zo is het niet. Hè? Daar zit dat is veel genuanceerder. En daar zit dan ook een filosofische gedachtegang onder. En dat heeft hij dan geprobeerd uit te leggen. Maar helaas, het heeft uiteindelijk niet mogen baten. Want inderdaad, 28 uitspraken zijn uiteindelijk toch veroordeeld. Gelukkig niet de persoon van Eckhart zelf. Maar de consequenties waren heftig genoeg natuurlijk van die veroordeling. Ja.
En wel moet zou je Eckhart dan als theoloog vooral zien of als filosoof? Hoe kijk jij naar hem, zeg maar?
Nou ja, ik zou echt toch altijd het wel beide noemen. Dus theoloog, filosoof. In de eerste plaats omdat die twee vakgebieden lang niet zo los van elkaar stonden in zijn tijd als dat nu het geval is. En in de tweede plaats noem ik hem liefst theoloog-filosoof. En dan meer tegenover de term mysticus. Zoals hij natuurlijk ook vaak wordt genoemd. En dat is ook heel begrijpelijk. En tegelijkertijd heb ik een beetje moeite met dat etiket. Omdat de term mystiek, nou ja, daar zit ook wel best een moderne, zo bijna psychologische klank gaat daarin mee. Het is best een modern begrip. En nog belangrijker, Meister Eckhart, die zag zichzelf helemaal niet als mysticus. Dus waarom zouden wij hem dan zo noemen? Hè? Dus ik ben altijd een klein beetje voorzichtig met die term. Tegelijkertijd, kijk, hij heeft het natuurlijk wel over wat je binnen de mystieke traditie noemt, de Unio Mystica, hè, de vereniging van God en de ziel. Ja, en dat is nou precies een reden dat we hem ook al snel de naam mysticus, de term onder de term mysticus vangen. Dus het is wel begrijpelijk.
En als je kijkt naar zijn denken, wat zijn daar dan belangrijke elementen? Je noemt even nu net die vereniging van God en ziel, maar wat zijn de belangrijke lijnen in zijn denken?
Ja, dat is even kijken hoor. Kijk, die Unio Mystica, die komt bij hem terug in een leer. En die leer, hij zegt daarover, als je dit van mij hebt begrepen, dan heb je alles van mij begrepen. Dat was voor mij de trigger ook tijdens mijn studie om me daarin te gaan verdiepen. Van oké, nou prima, ik kan wel alles gaan lezen van hem. Maar ja, ik heb niet zo de neiging van nature om heel breed te lezen. Laat mij maar gewoon die ene diepte daarin gaan. Dus ik dacht, die leer, nou daar wil ik alles van weten. En dat is wat hij noemt de leer van de godsgeboorte in de grond van de ziel. De godsgeboorte in de grond van de ziel. Daar zit dat, ook dat element van die Unio Mystica in. En daar zal ik ook nog wel het een en ander over vertellen. Kijk, misschien is dit ook wel een goed moment om eerst maar eens te vertellen waarom, hoe het kwam dat Eckhart op mijn pad kwam. Is
waarom,
dat een idee?
Ja, Delmoet Vlieger en Meister Eckhart. Ja, waarom?
Want hoe kwam dat nou eigenlijk, dat dit mij zo fascineerde, hè, deze denker? Nou, dat is inderdaad best voor mij een hele, eigenlijk hele belangrijke ontmoeting geweest. Het is zo dat ik een moeizame schoolpad heb bewandeld. Dat begon voor mij al op de middelbare school. Dus dat ging eigenlijk, ik functioneerde daar niet echt lekker. Ik kon me moeilijk concentreren. Ik ging met veel tegenzin over het algemeen naar school. Ik bedoel, ik had wel leuke vrienden, maar gewoon het in de klas zitten en les krijgen, dat stond me erg tegen. De boeken stonden me tegen. Dus dat, ik werd een beetje een opstandige puber. En dat ging zo ver dat ik deed de HAVO op dat moment, dat ik besloot van nou, ik ga maar stoppen. Ik ga er maar gewoon mee stoppen. Hè? Nou, dat was natuurlijk tegen het zere been van mijn ouders en van docenten en mensen om mij heen. Maar ja, ik hield toch voet bij stuk en ik ben inderdaad in 4 HAVO gestopt. Want dan zou ik de wijde wereld wel intrekken en het op mijn eigen manier gaan doen. Nou, dus ik ben toen naar Leiden verhuisd, op mezelf gaan wonen. En dat ging dus helemaal niet. Ik liep ontzettend tegen mezelf op. En probeerde nog een beetje halfslachtig toch nog maar die HAVO daar af te maken. Dat lukte ook niet. Dus dat was een hele moeizame gang. Op een gegeven moment ben ik wel weer teruggegaan naar mijn ouders. En toen heb ik via de avondschool alsnog die HAVO gelukkig weten af te maken. Toen, mijn broer studeerde op dat moment filosofie. Die inspireerde mij enorm voor de studie filosofie. Dat kon ik gelukkig gaan doen via een zogeheten colloquium doctum. Een soort toelatingstoets. Dus zodoende. Maar ook daar kwam ik daar op die grote universiteit. De UvA studeerde ik. Ik zwom daar tussen de mensen en de denkers en de filosofische systemen en noem maar op. En eigenlijk wist ik ook niet goed raad met de situatie en wat ik daar nou precies in zou moeten doen. Dus ik ben een paar keer gestopt met mijn studie ook, 2 of 3 keer. En dan kwam ik wel weer terug en dan probeerde ik het maar weer. En er was 1 docent. Er waren een aantal goede docenten en een van hen die had dat wel een beetje door, dat gedraal van mij. En die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei, ik denk dat het goed zou zijn als jij Meister Eckhart zou gaan lezen.
Niet de meest gangbare tip die je denk ik geeft.
Nee, helemaal niet. Nee, maar hij was daar zelf wel behoorlijk veel mee bezig. En we hadden wel eens een gesprekje gehad, maar goed. Dat vind ik dan toch wel. Ook dat was een heel bijzondere ontmoeting. Hè, dat hij op de een of andere manier dacht, toch door had van dat zou wel eens goed kunnen zijn. En hij is een jaar lang met mij dus daar allerhande teksten van Eckhart gaan lezen. Maar zeker ook eromheen, hè, dus secundaire literatuur. Maar die Eckhart die sloeg dus in als een bom bij mij. Op de een of andere manier had ik voor het eerst in al die jaren het gevoel van wacht even, dit herken ik. Hoe hij denkt. En dit is natuurlijk een hele aparte taal, een hele andere taal. We hebben het over iemand van meer dan 800 jaar geleden. Dat is, daar moet je aan wennen. Maar eigenlijk vrij snel had ik al iets van, ongelooflijk. Ik was zo geraakt door zijn denkwereld.
En weet je ook waarom? Waarom je zo geraakt
was? Ja, dat weet ik. En ik vind het altijd heel lastig uit te leggen. Maar ik zal het toch proberen te doen. Kijk, ik las op een gegeven moment, hij heeft dus inderdaad preken en traktaten. Nou goed, die traktaten, dat gaat dan over van die complexe scholastieke, een beetje zware scholastieke kwesties. Hè? En in een van die traktaten, en daar gaat het over de vraag, wat is er nou eerder in God? Ja, het zijn of het denken? He, dat was dan een van die thema's die in die tijd, dat was echt zo'n, voor ons nu onvoorstelbaar, maar dat was echt een heel belangrijke kwestie. Nou, zijn voorganger, Thomas van Aquino, voorganger daar op die leerstoel van theologie, die zei, eerst is er het zijn. He? Dus eerst is er, God is zijn. He? En van het zijn uit komt het denken, zeg maar. Nou, dat zijn is de basis van het denken. Eckhart, die, en daar begint hij ook echt zijn eigen weg te gaan, die draait dat vervolgens om. Die zegt, God is gelijk aan het denken. En van daaruit komt het zijn. Dus om het iets filosofischer te zeggen, het primaat in God ligt bij het denken. En dat was voor mij zo'n openbaring. Precies. Je kan het koppelen aan God, maar je kan ook even God weglaten. Je kan zeggen, eerst is er het denken. Eerst is er de geest, het bewustzijn. En van daaruit verschijnt het zijn. En op de een of andere manier was dat wat mij heel erg raakte. Het was het omgekeerd kijken. En een manier van kijken die ik dus heel sterk herkende. En het verklaart, merk ik eigenlijk zelf ook pas nu in toenemende mate ook wel waarom ik bezig ben met waar ik nu mee bezig ben. En ook de denkers waar ik nu vooral mee bezig ben. Namelijk Kierkegaard. Ik ben heel lang met Heidegger, zeer gefascineerd geweest door Heidegger. Denkers die allemaal toch wel staan in een filosofische traditie, continentale traditie, die zich bezighoudt met filosofie van de geest of filosofie van het bewustzijn. En daarbinnen vallen dan de scholen van fenomenologie, van existentialisme. Kijk, dat was ik me helemaal niet bewust. Ik ben gewoon op een gegeven moment daardoor gefascineerd geraakt. Maar ik zie nu veel duidelijker de lijn tussen de denkers waar ik nu mee bezig ben, de thema's ook waar ik nu mee bezig ben, ook in mijn proefschrift. En die basis van Eckhart, die eigenlijk ook al met een filosofie van de geest bezig was.
En zijn nog wat dieper kunnen ingaan op die omkering die hij doet, zeg maar? Ik vind het vrij lastig te concretiseren of vormen te zien. Wat is daar dat verschil tussen niet dat het zijn de oorsprong is waar het denken uit voortkomt, maar het denken is de oorsprong waar het zijn uit voortkomt?
Ja. Hoe... vind ik een hele moeilijke vraag. Hoe kan ik dat het beste zeggen? Bij Eckhart gaat het heel erg om je instelling, je geestelijke instelling ten aanzien van de werkelijkheid, ten aanzien van jezelf ten aanzien van je medemens of God. Of... Het gaat dus niet om je gedrag of om wat je bent, maar om hoe je bent. En dat heeft alles te maken met de geest, met het bewustzijn. En daarin kun je ook veranderen, daarin kun je groeien, daarin kun je gevoed raken door gebeurtenissen, mensen, ontmoetingen die jou daarin vormen. Daarin zit beweging, dat is heel dynamisch. En dat zie je ook terug in dat idee van eerst is er de geest, eerst is er het denken. En van daaruit ontstaat het zijn, van daaruit creëer je ook een werkelijkheid. Ik kan heel cynisch zijn over de situatie in ons land, de politieke situatie. Daarmee creëer ik een andere werkelijkheid, denk ik, ook om mij heen, dan wanneer ik hoopvol blijf, bijvoorbeeld. Of hè, dat kun je allerlei voorbeelden noemen. Of ik kan heel boos zijn, of, en dat als een soort grondhouding hebben. Of ik kan een grondhouding van vreugde hebben. Ja, dat hoeft natuurlijk niet heel expliciet zo te zijn. Het gaat om een grondhouding bij Eckhart.
Maar biedt dat dan zeg maar meer mogelijkheden om het begin dus in het denken en in een soort potentie te laten ontspringen dan in het zijn? Is dat wat je dan daarin raakt?
Even denken hoor. Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp.
Snap je wat ik bedoel? Nee. Vind je het zeg maar zo mooi dat God ontspringt in het denken, omdat je daar dan dus ook ontwikkeling in mogelijk hebt? Meer misschien dan in het zijn ontwikkeling mogelijk is?
Ja, inderdaad. Het heeft iets te maken met de... het denken is niet bepaald. Het is niet dit of dat. Het is eigenlijk potentie. Het is openheid. Het kan alles worden, zoals Eckhart dat zegt. Hè? Het intellect kan nog alles worden.
Ja.
Terwijl het zijn, ja, dat is bepaald. Dat behoort tot de zijnden.
Doet me ook een beetje denken aan een podcast die we hebben gehad over Sartre. En over het existentialisme, zeg maar. Dus dat je dat Anspa en Poerswa hebt. De essentie en de existentie.
Ja. Nou ja, dat is
een onderscheid. Hier is een beetje het verwarrende alleen, denk ik. Want daar struikel ik net over. Dat het woord zijn klinkt als net de existentie. Maar dat is dus ergens juist... Het is dus eigenlijk andersom. Het zijn is eigenlijk meer de uiting van wat het denken is.
Ja,
bij Eckhart dan.
Ja. En in de existentie, zoals je dat vervolgens tegenkomt bij existentialisten... dat raakt eigenlijk juist weer meer dat bestaan eigenlijk aan een geestelijke gesteldheid, zou ik zeggen. Het gaat niet om, hoe moet je dat nou zeggen? Kijk, het zijn bij Eckhart is echt het concrete zijn. De wereld met
de
alle dingen die erin zijn.
Ja,
ja precies. En dat vloeit voort, zegt hij, uit het denken. Je moet dat natuurlijk ook een beetje in een theologische zin zien van... God schept de werkelijkheid. En het zijn. En dat zijn komt voort uit zijn kennen, uit zijn denken. Hè? Dat begint met potentie, met mogelijkheid. En van daaruit, uit die mogelijkheid, komt de werkelijkheid.
Ja.
Zo zou je dat kunnen zien. Het is inderdaad lastig qua taal, want vervolgens kun je die woorden ook weer op andere manieren verstaan. Maar vanuit de mogelijkheid komt de werkelijkheid. Ja? In die zin ligt er al een lijntje naar modernere denkers zoals Heidegger, die ook zegt, een nogal omstreden uitspraak, hoger dan de werkelijkheid staat de mogelijkheid, zegt hij. Nou, dat zie je een heel duidelijke link met deze manier van denken.
En waar haalt Meester Eckhart deze omkering vandaan? Is die hier de eerste in? Is dit een toevallige vrucht van zijn theologische discussies met Thomas van Aquino? Wat brengt hem tot deze omkering?
Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. Kijk, hij heeft natuurlijk een aantal figuren, een aantal denkers waar hij zelf sterk door geïnspireerd is. Dat is een Aristoteles, waar hij zich in feite dus ook een beetje tegen afzet. Die ook zegt, daar kom ik straks nog op terug. Maar, en daarnaast het neoplatonisme. Daar zie je al wel links ook liggen met de ideeënwereld. En die eigenlijk echter werkelijker is dan de feitelijke wereld. Daar zie je al wel invloeden in terug in deze omkering. Maar je zou ook nog kunnen denken, ja, God, misschien is daar meer gebeurd bij hem. Hè? Het is vanuit zo'n passie dat hij daarover spreekt. Zo zijn er binnen de literatuur hele boeken verschenen over, nou, dat moeten bepaalde diepgaande spirituele ervaringen zijn geweest die hem tot dat inzicht hebben gebracht. Tegelijk, ja, dat is ook weer zo'n kwestie bij Eckhart. Wat je bij andere mystici nog wel ziet, dat zijn mensen die heel nadrukkelijk spreken over de ervaringen die ze hebben gehad, extatische ervaringen enzovoort. Dat kom je dus helemaal niet bij Eckhart tegen. Hij heeft het nooit over eigen ervaringen. Sterker nog, en dat is misschien wel een reden dat hij daar nooit over spreekt, hij vindt dat ook niet zo belangrijk, die eigen ervaringen. Want voor je het weet, klamp je heel erg aan die ervaringen vast. En wordt dat weer statisch, hè? Gaat dat weer stollen, zeg maar. Veel belangrijker voor hem is inderdaad steeds weer die innerlijke houding. Hoe verhoud ik me tot de situatie om me heen? Tot mezelf, tot de dingen. Dus in hoeverre daar ervaring aan te grondslag liggen, dat is een hele grote discussie. En tegelijk, ja, is het echt belangrijk om dat te weten? Maar ik kan me ook voorstellen, het is ook weer niet puur en alleen maar een rationeel denkproces onder invloed van een aantal denkers, waardoor hij dan tot die omkering komt. Het is wel degelijk ook echt een doorleefd iets in mijn optiek. Hè? Het is heel doorleefd zoals hij daarover spreekt.
En je noemde aan het begin de sleutel tot het denken van Meister Eckhart is naar de godsgeboorte in de grond van de ziel.
Ja.
Kun je die in dit licht plaatsen of staat
ja,
het daar dan los?
Ja, nee, ja, dat heeft hier alles mee te maken. Eckhart die gaat ervan uit, die zegt er is iets in de mens, behalve de meer bekende vermogens, zoals het kennen, het denken, het herinneren, het streven, het verlangen. Hij zegt, er is nog iets in de mens, maar daar zijn wij ons eigenlijk niet echt bewust van. En dat is pas met het christendom is dat ook openbaar geworden. Er is iets in de mens dat waarin dat in de grond goddelijk is. Er is iets in de mens dat goddelijk is. En dat noemt hij de grond van de ziel. Of ook wel het zielenvonkje. Of het zielenburgtje. Hij heeft daar allerlei termen voor. En dat was in die tijd eigenlijk al best wel iets heel geks om te zeggen. Dat er in de mens iets goddelijks aanwezig is. Daar ging het al een beetje schuiven. Hè? Bepaalde, van, ja,
schoof die oog richting de kitterij.
Oh, wacht even, wat ben je nou aan het doen? Wij, er is, hè, we, daar, daar komt er al iets te dicht bij het goddelijke. Namelijk dat er ook zelfs in onszelf iets dergelijks is. Nou, wat is dat goddelijke? Dat is pure potentialiteit, zegt hij. Kijk, daar zie je heel sterk die filosofie en theologie door elkaar heen lopen. Hè? Potentialiteit, pure mogelijkheid, zegt hij. Wat zegt hij nou als het gaat om die leer van de godsgeboorte? Hij zegt, in die God baart zichzelf continu, voortdurend, en ik kan beter nog andere termen gebruiken, boven de tijd in de wijte, zegt hij dan, omdat het niet in tijdelijkheid te vatten is, in die grond van de ziel. God baart zich voortdurend daar in die grond van de ziel, omdat dat gelijk aan hem is, zou je kunnen zeggen. Ja?
Baat?
Baart. Nee, baart. Ja, het is de godsgeboorte. Dus hij baart zichzelf in eeuwigheid in die grond van de ziel, zegt hij. Alleen, wij zijn ons daar op de een of andere manier niet bewust van. En Eckhart wil eigenlijk dat we niet eens alleen ons daar meer bewust van worden, maar daar meer op gaan vertrouwen. Meer gaan geloven dat dat zo is. Waarom? Omdat hij zegt, wij zijn voortdurend met ons aandacht versnipperd daar in die buitenwereld bezig. We zijn continu met alles bezig buiten onszelf. Maar we zijn niet thuis, zoals hij dat zegt. We zijn niet geworteld in die diepste grond. Zouden we dat wel zijn, dan zou dan zouden we over kunnen stromen, zegt hij, van die godsgeboorte. Dan zouden we over kunnen stromen van mogelijkheid, van openheid, van mogelijkheden. Maar we zetten onszelf, we zijn geneigd onszelf vast te zetten in tijd, in vastigheid, in feitelijkheid, en in onze tijd, in agenda's, in allerhande verlangens die we hebben. Wat al snel uit kan monden in calculaties. Als ik dit doe, misschien dat ik dat en dat er dan wel mee bereik. Wat gebeurt er op het moment dat je veel meer leeft vanuit die diepste grond? Hij zegt, dan ga je veel meer leven vanuit spontaniteit. Je doet de dingen niet zozeer meer om er iets bepaalds mee te bereiken. Maar je doet ze omdat je ze doet. Je doet ze omdat je niet anders kan. Je bent geworteld in jezelf, in het diepst van je ziel. En daar komen ook, denk ik, begrippen, modernere begrippen als authenticiteit om de hoek. Vandaan kan je op een meer authentieke manier gaan leven, zegt hij.
En wilde hij dat ook echt, zeg maar, meegeven aan de mensen? Dus als soort tip of zo? Of houding van, joh, probeer nou zo te leven. Ziet het echt op het concrete leven van mensen?
Of is het vooral theoretisch eigenlijk?
Ja,
of
is nee, het... dat heeft heel. Er zit een enorme theorie achter, dat zeker. Maar hij vertelde daar in zijn preken over. Op dagelijkse basis zou je wel kunnen zeggen. In de kloosters waar hij prior van was, waar hij een soort zielzorger was voor de broeders en de zusters die daar leefden. En dan sprak hij daar met hun over, of hij vertelde daarover, hij preekte daarover. Om wel degelijk om hun echt concreet uit te nodigen tot een levenshouding die is geworteld in die grond. Ja, het bijzondere denk ik ook wat hij daarmee teweeg bracht is... Kijk, dan moet ik dat even kijken hoe ik dat nu het handigste kan uitleggen. Kijk, die broeders en die zusters, die hebben toch heel sterk de neiging om God te naderen. Hè, om God toe te laten in hun leven. Maar hun neiging daarin is om zich terug te trekken uit het bestaan. Om in een soort contemplatief leven te leiden. Hè, in veel bidden, mediteren, misschien goede werken verrichten. Alles om maar dichter bij God te komen. Eckhart zegt in zijn preken, ja, nee, maar dat is eigenlijk een hele verkeerde benadering. Je doet daarmee alsof er een bepaalde weg moet worden afgelegd om God te bereiken of om verlichting te bereiken, om rust te vinden. Maar dat is heel raar, want God is altijd al levend aanwezig, zichzelf barend, is altijd aanwezig in ons. Terwijl wij denken dat we er naartoe moeten. Hè? Dus daar gaat al iets niet goed. Op het moment dat je je overgeeft aan het besef dat God altijd al in jou geboren wordt, dan kan je heel dat bezig zijn met God en met bidden en goede werken verrichten en alles wat er dan voor die mensen bent. Kun je allemaal loslaten. Je kan gewoon lekker aan de slag. Lekker gewoon in het dagelijks leven werken, bezig zijn. Je hoeft je niet meer te richten op de vereniging met het hogere of met je diepste bron. Dat hele streven kan je loslaten. En dan kom je bij een heel belangrijk aspect van Eckhart. Hij is echt een denker van het praktische leven. Uiteindelijk komt het erop aan dat we gewoon aanwezig, betrokken aanwezig zijn, handelend aanwezig in het praktische alledaagse leven. Daar moet het gebeuren. Of, om het in zijn termen te zeggen, daar vinden we God.
En dat is dus vanuit die goddelijke bron die in ons zit. Hoe zit nou die verhouding? Want dat was de eerdere quote was ook van Gods grond en mijn grond is één grond.
Ja.
Is die grond in mij of mijn ziel put ook uit die grond? Of God baart in die grond? Ja, het is ook vrij poëtische termen. Probeer me even daarvan.
Ja, het is echt de taal van Eckhart natuurlijk. Hè. Het is
heel bloemrijk, maar ook daar een beetje naar. Want wat is dan die link tussen mij en de goddelijke grond?
Ja, kijk, hij zegt de mens en de ziel, dat zijn bij hem min of meer uitwisselbare begrippen, ja. De mens die is heel over het algemeen heel druk bezig met allerlei gedachten en verlangens en herinneringen, noem maar op. Maar hij zegt eigenlijk, en dat is ook wat de ziel is, hè, zoals in zijn termen, in zijn tijd. De ziel bestaat uit allerlei vermogens, het denkvermogen enzovoort. Maar hij zegt eigenlijk moet je al die vermogens opschorten, even loslaten. Zodat dat diepere vermogen, waar wij eigenlijk niet goed bij kunnen, hè, die grond van de ziel, zoals je noemt, zodat die de ruimte krijgt. Zodat God zich meer ruimte heeft om aanwezig te zijn in jou. Dus hij nodigt je uit om je niet de hele tijd te identificeren met je eigen gedachten en angsten en noem het allemaal maar op. Maar om stil te worden, om innerlijk stil te worden en op die manier ruimte te creëren voor het goddelijke. Dus je, hè, die verhouding tussen de ziel en de grond van de ziel. Ja, je probeert er vooral geen beeld van te maken. Want dat is natuurlijk ook Eckhart, die altijd zegt... ja, zodra je je ook maar een beeld probeert te vormen van het goddelijke... of een term of een taal eraan probeert te geven... dan raak je er eigenlijk verder vanaf. Dus dat is een hele uitdaging.
Ja, om... paradoxale ja, koorddans haast.
Ja, precies. Ja, want je denkt dan bij de grond van de ziel... oh ja, dan heb je dus de ziel. Nou ja, hoe moet je je daar al iets bij voorstellen? Maar goed, en dan daar de grond van. Nou ja, nee.
En waar God zich dan heet het in baart.
Ja, ja, sorry, hoe, nou, dat gaat je toch al niet lukken. Nee, maar
als je een beetje beeldend bent ingesteld... heb je een heel bijzonder plaatje.
Ja, nee, precies. En kijk, het is natuurlijk... Ik hoop dat duidelijk wordt dat die grond van de ziel eigenlijk veel omvattender is.
Ja, dat de
is
potentialiteit die er dus echt is.
Ja, ja. Dat, die is ook ongeschapen, zoals Eckhart zegt. Hè? Terwijl die andere vermogens, de ziel zelf, geschapen is. Hè? Die behoort tot het zijn. Maar die grond van de ziel behoort tot het niet zijn. Tot wat ik daar straks noemde, de mogelijkheid. Daar gaat het om. Om daar meer ruimte voor te creëren, voor de mogelijkheid, hè, voor de openheid. Ja, maar hij zegt dat is het denken of het kennen. En dat is heel verwarrend, want we moesten toch juist af van het denken en het kennen. Ja, maar dat is hij zegt dat is de zuiverheid van het kennen. En dat is het pure, loutere, zuivere intellect, noemt hij dat. En het middel daarin, zegt hij, is zwijgen. Dus in het diepst van mijn ziel is een zwijgen, is een stilte. En dat is die mogelijkheid. Niks is daar nog geworden, hè? Alles is daar nog open. En daarin gaan wortelen. Dat creëert inderdaad een hele andere werkelijkheid dan wanneer je je identificeert met je eigen denken. En oftewel met wat we dan geneigd zijn het ik te noemen.
Ja.
Hey, en heeft Eckhart een, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, hoor, maar heeft hij een beeld van wat God dan is? We hebben nu meer gehad over wat is dan de grond van de ziel en dat moeilijk is om te duiden.
Dat is echt een hele leuke vraag.
Maar, ja, wat is het? Wat is God voor Eckhart? Ja.
Is hij daar ook ketters in, of is dat?
Nou, kijk, wat is God voor Eckhart? Het is misschien wel de moeilijkste vraag die er is, want. Hij zegt ook van laten we God bidden dat we leeg mogen worden van God. Oftewel, juist zonder beelden zijn is de grote kunst. Om er geen beeld van te vormen, geen woorden op te plakken. Daarom wordt hij ook wel geschaard onder wat je noemde negatieve theologie. Hij zegt vooral wat God niet is. Om maar niet terecht te komen bij toch weer een dit of dat, hè? God is goed, God is wijs of zo. Nou, dan zetten we hem alweer vast in een bepaald beeld... wat wij met ons beperkte denken bedacht hebben.
Terwijl en waarmee God dus juist... eigenlijk die potentialiteit en die mogelijkheid dus ook indammen.
Ja, volledig indammen, precies. Dan ben je het kwijt. Dus de kunst is om de zaak open te houden. En daar schuurt het heel erg bij Eckhart. Hè? Want je vraagt je steeds af, ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Ik bedoel, ja, je moet toch ook gewoon leven en je dagelijkse dingen doen... Ja, maar hij zegt, nee, maar dat is nou juist precies de zaak. Dat je innerlijk zwijgt. Dat je al je oordelen en gedachten en meningen opschort. Maar dat je uiterlijk actief bent. En dat zie je ook terug in die Dominicaanse traditie. Hè? Dus innerlijk is er sprake van een stilte. En van daaruit ben je actief handelend in het leven. Maar zonder voortdurend die werkelijkheid om je heen vast te zetten... dus in jouw beelden en oordelen en gedachten en ideeën.
En is dat dan een beetje dat het leven zonder waarom?
En daar kom je al een beetje aan die hele belangrijke uitspraak... of eigenlijk een soort uitnodiging van Eckhart... namelijk om te leven zonder waarom. Leven zonder waarom wil zeggen dat je je niet meer vastklampt... aan je eigen gedachten en beelden en oordelingen... of ook voorstellingen van de ander, van jezelf, van God. En dat je gaat leven vanuit wat hij noemt... en dat is een heel belangrijk begrip bij Eckhart... vanuit ontvankelijkheid, vanuit een ontvankelijke houding... Op het moment dat ik iemand tegenkom en ik heb al meteen allerlei ideeën over die persoon, dan zul je heel vaak zien dat ik dat bevestigd zie. Dus ik kom iemand tegen en ik denk, oh god, heb je hem weer die altijd zoveel praat. Dan kan het heel goed zijn dat ik dat ook bevestigd zie. Van zie je wel, kijk, dat doet hij weer. Terwijl die persoon, op het moment dat ik die vanuit een openheid, en dat is niet altijd makkelijk, vanuit openheid of ontvankelijkheid tegemoet treedt, dan pas kan die persoon zich op een nieuwe manier aan mij tonen. Namelijk niet meer vastgezet door de beelden en gedachten die ik van die persoon heb. Dit is even een voorbeeld, hè. Maar zo'nzelfde idee kun je ook hebben met betrekking tot de werkzaamheden die je doet. Vind je daar de hele tijd wat van? Oh, wat duurt het allemaal lang? Oh, wat is het zwaar? Of als ik dit doe, dan kan ik misschien een stapje verderop komen in mijn werk. We hebben overal allerlei gedachten en beelden over. En Eckhart zegt, laat dat nou allemaal maar gewoon los. Doe gewoon wat je doet. En doe het met aandacht. Doe het met aandacht. Ik vind dat een hele waardevolle gedachte. Juist ook voor onze tijd. Hè. We hebben de neiging heel erg calculerend in het leven te staan. Allemaal. Dat is niet goed of verkeerd. Het gaat mij niet om het waardeoordeel. Maar ik denk wel dat we geneigd zijn de werkelijkheid te makkelijk vast te zetten. Op slot te zetten met meningen die we hebben. We leven in zekere zin wel in een meningencultuur, zou je kunnen zeggen. We moeten voortdurend iets ergens van vinden. We zitten op social media. Ja, als je helemaal nergens iets van vindt, dan word je ook niet erg zichtbaar. Dus we groeien op met de gedachte dat we voortdurend een mening overal over moeten hebben. En dat we daar ook, dat we vervolgens, de ene mening volgt de andere op. En dan zegt Eckhart, laat maar los, schort dat maar even op. Probeer die werkelijkheid eens wat meer vanuit die openheid tegemoet te treden. Ja, dat staat daar toch min of meer haaks op. Wat hij wil is dat we van een invullinggevende gerichtheid op de werkelijkheid komen naar een open ontvankelijkheid voor de werkelijkheid. En dat is een hele andere benadering. Een hele andere benadering van het leven waarin jij leidt. Ja.
Wel moet ik even een hele andere vraag. Ik zei net een paar keer Eckhart. Dat klopt natuurlijk niet. Het is Eckhart. Maar de verwarring komt hier vandaan. Het is Meister Eckhart.
Meister Eckhart, ja.
Maar waarom is het eigenlijk Meister?
Ja, dat is ook best vrij simpel. Nou, hij heeft gestudeerd in Keulen. Eerst en later in Parijs. En vervolgens werd hij in Parijs benoemd tot hoogleraar van de leerstoel theologie. Als opvolger van Thomas van Aquino. Mm-hmm. En als magister in de theologie. Magister. Nou, daar komt het woord meister vandaan. Magister Eckhart. En dat werd al gauw op een gegeven moment Meister Eckhart.
Dus dat was een bepaalde titel.
Het was gewoon een titel. Okay. Ja, het is afgeleid van die functie eigenlijk. Ja.
Het is gewoon de man die met zijn titel de geschiedenis...
Ja, die is gewoon met zijn titel. Dus, ja, dat is
wel
ook
een
apart.
Van de weinigen, gek genoeg. Maar
ja, want Thomas van Aquino is toch gewoon Thomas van Aquino. Dus, ja, maar hoe dat nou precies gekomen is, dat weet ik ook niet meer. Ze noemen hem ook wel Eckhart von Hochheim, weet je wel. Ja. Dus naar de plaats waar hij geboren is. Maar toch die naam, Meister Eckhart, die heeft... die is op een of andere manier beklijft, zeg maar. Dus dat doen we dan maar gewoon zo.
En als we dan in de receptie kijken, je noemt net al een paar langere lijnen. Wanneer wordt die echt weer terug opgepakt? Heidegger is haalt hem weer goed aan.
Ja, ik weet zo even uit het blote hoofd niet precies wie nou de eerste was die hem weer ontdekte. Daarvoor moet ik eerlijk zeggen, ben ik ook alweer te lang eruit. Hè. Het is ook al 10 jaar geleden dat ik echt zo intensief met Eckhart bezig was. Het is nu meer met die leer en die houding waar ik zojuist over sprak. Filosofie van het bewustzijn waar ik veel mee bezig ben nu. Vooral ook in relatie tot bijvoorbeeld Kierkegaard enzovoort. Maar wie in ieder geval nadrukkelijk met hem bezig is geweest, is Heidegger. Nou, Heidegger, daar kun je heel veel over zeggen, in negatieve en positieve zin. En dat doen we nu natuurlijk niet. Maar één ding kan ik wel zeggen, en dat is dat hij toch wel een hele interessante benadering heeft. Of eigenlijk bijna een soort vertaling geeft van Eckhart's gedachtegoed. Helaas, zonder Eckhart daar nadrukkelijk bij te noemen. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Want het is gewoon heel duidelijk.
Dat hij schatplichtig is.
Ja, hij is zeer schatplichtig. Hij heeft dan wel verteld van... Meister Eckhart, de boeken of de preken van Meister Eckhart liggen op mijn nachtkastje. Met andere woorden, die last die bij wijze van spreken dagelijks. Maar je komt hem niet terug. Je vindt hem niet terug in zijn werk. Dus inderdaad, dat mis ik dan een beetje. Maar wat hij dan... bijvoorbeeld een heel klein voorbeeld van... die houding van ontvankelijkheid waar Eckhart het over heeft. Hè, leven vanuit ontvankelijkheid of openheid. Heidegger noemt dat... Sorry, ik ben heel veel met Kierkegaard bezig. Vandaar dat ik die naam een beetje doorkeer. Okay. Heidegger die noemt dat heel eenvoudig en treffend... het laten zijn van het zijnde. Waar het op aankomt, is het laten zijn van het zijnde. Is het laten zijn van de dingen om je heen. Niet vanuit een soort onverschillige houding... maar vanuit een geëngageerd betrokken zijn... zonder dat je er meteen weer van alles mee gaat doen. Zoals ik zojuist vertelde. Hè? Je bent of om maar weer even te raken aan een uitspraak van Eckhart. Je bent bij de dingen, niet in de dingen, zegt Eckhart. Dat is precies hetzelfde. Dus je bent betrokken bij de dingen, maar je bent er niet helemaal gepreoccupeerd mee. Je gaat er niet meteen van alles weer mee doen. Het zijnde laten zijn. Het laten zijn van het zijnde, zegt Heidegger. Ja, dat is prachtig. Ik vind dat dus een hele mooie manier van nieuwe, moderne taal geven aan die toch wel hele oude theologische taal van Eckhart. Waar mensen niet altijd even makkelijk toegang toe hebben. Dus nou ja, en zo zijn er meer. Hij heeft echt wel een grote invloed gehad. Met name, denk ik, op de existentiële traditie en de fenomenologische traditie. Nou ja, toch wel de traditie waarin de geest en het bewustzijn een belangrijke rol spelen. Ja, dus ja.
En daarmee, want we zijn natuurlijk alweer van het begin, dat is het nou een filosoof of een theoloog. Kun je nou Eckhart zien zonder loszien van de goddelijke of christelijke component? Of is dat, ja, dat lukt ergens deze tradities om dat dus een beetje te vertalen? Ja. Of nou, doe je dan toch onrecht aan?
Ja, ik ben geneigd in eerste plaats te zeggen, kijk, wat je niet moet doen, en dat gebeurt bij Eckhart in mindere mate, maar bijvoorbeeld bij andere diep religieuze denkers zoals een Kierkegaard gebeurt dat wel, dat christelijke of het religieuze er echt uitgesneden wordt, want dan zou die toegankelijker worden voor mensen die niet zoveel met religie op hebben. Nooit doen. Want het is het hart van hun denken, hè, op een bepaalde manier. Dat is bij Eckhart ook zo. Waar het niet, en dat maakt denk ik Eckhart ook zo interessant voor mensen die niet direct onmiddellijk veel met het religieuze hebben, of daar ook niet mee zijn opgegroeid, dat Eckhart daar dus niet inderdaad allerlei beelden en woorden op plakt, maar juist zegt, daar moeten we vanaf. En toch ruimte maakt voor iets dat groter is dan we zelf zijn. Toch ruimte maakt voor iets dat dieper gaat, hè, dat omvattender is. Voor iets religieus. Zonder daar die typisch religieuze taal per se noodzakelijk voor te achten. Dus dat maakt. Het is ook echt opvallend dat Eckhart. Hij wordt niet alleen gelezen door christenen, maar ook door boeddhisten en soefisten en zelfs atheïsten. En dat is precies vanwege die nogal eigen, wonderlijke manier waarop hij spreekt over het goddelijke. En juist zijn neiging om daar niet te veel van allerlei woorden op te plakken die specifiek tot de christelijke traditie behoren. Ja.
Misschien nog een vraag over nu. Je noemde net al even van we leven toch best wel in een meningencultuur. En daar koppelde je Eckhart al aan. Mm-hmm. Kan je misschien nog iets meer vertellen over wat we vandaag de dag, zeg maar, hoe we inspiratie kunnen putten uit Eckhart? Zitten we dat ook in dat vlak, zeg maar? Of?
Ja, ik denk in ieder geval alleen al de eenvoudige uitnodiging om je mening even op te schorten. Dus je wordt geconfronteerd met iets. Wat is er mis mee om even niet meteen een oordeel te hebben, maar eerst je eens te verdiepen in wat er voor je neus is. Hè? Of dat nou het nieuws is of een verhaal wat iemand vertelt. Je kent dat wel als je een gesprek hebt en de een vertelt en de ander zit als het ware alweer te denken voor zichzelf over wat hij daarop wil zeggen. Hè? En je luistert eigenlijk niet. In die zin vind ik dat heel interessant. Alleen al dat Eckhart zegt, wees eens even stil van binnen. Hè? Zodat je ook meer aanwezig kunt zijn voor wat er is. En daaraan gekoppeld die houding van ontvankelijkheid. Nou, ik geloof echt dat de werkelijkheid een andere is op het moment dat je meer vanuit openheid die werkelijkheid tegemoet treedt dan wanneer je daar inderdaad die vastzet in alles wat jij daar allemaal van vindt. Dus nou ja, daar spreek ik dan ook graag in mijn lezingen over. Want dat staat inderdaad haaks op hoe we nu geneigd zijn te leven en waar we ook, denk ik, door de publieke opinie en door social media, door media, ja, worden toe aangezet. Het staat daar haaks op. Tegelijk merk ik dat er ook heel veel openheid is bij mensen voor deze gedachtegang. Dat er ook een soort opluchting is van, god, ja, nee, dat kan ook nog, joh. Weet je wat? Het is iemand die je even opeens op een totaal ander denkspoor zet. En dat is ook heel verfrissend. Het is ook mooi om te zien dat dat ook gebeurt. Dat mensen dat eigenlijk ook wel heel bevrijdend vinden. Om er zo in te staan. Ja.
Dankjewel, Welmoed. We hebben het gehad over Eckhart von Hochheim. Inderdaad beter bekend onder zijn titel Meister Eckhart. En wat hij bekleedt op een gegeven moment de leerstoel die Thomas van Aquino vorm inneemt. Maar hij maakt een fundamentele omkering eigenlijk van wat Thomas zegt. Thomas zegt net, het zijn is de basis van het denken. En Eckhart draait het om. Die zegt, God is in eerste instantie het denken. En van daaruit komt al het zijn. verwarrend even dat die term zijn daar ook een soort iets diepe existentie kan laten lijken te zijn. Maar het gaat meer over dat de dingen die fysiek tastbaar aanwezig zijn, de werkelijkheid. Nee, zegt Eckhart, dat is niet de basis. Nee, de basis is het denken. En het interessante is dus dat het gaat eerst om wie je, wat je denkt, hoe je bent. En vervolgens eigenlijk pas dat handelen. Dat komt in secundaire als tweede. En een centrale term daarin dan is dan de godsgeboorte in de grond van de ziel. En wat zegt Eckhart? In elk mens zit een stuk van een stuk goddelijkheid. En daar in die goddelijke grond, daar baart God zichzelf eeuwig. Daar is dus een permanent baren van zichzelf van God, waardoor er een oneindige potentialiteit is, een oneindige mogelijkheid. Het is een voortdurend doorgaand proces. En dat is dus de basis van ons zijn, van ons wezen. Dus zijn niet in de term zoals Eckhart hem gebruikt. Dat is de kern van het denken. En daaruit komt vervolgens ons handelen voort. Dat is een bron van enorme mogelijkheden, van een enorme spontaniteit, van dat er eigenlijk zo ongelooflijk veel kan. En tegelijkertijd zijn we geneigd om in ons handelen, in het zijn, heel erg dingen vast te zetten en te oordelen en daarmee eigenlijk alle potentialiteit een beetje dood te slaan. Dat past ook bij de theologie van Eckhart, die heel erg kijkt naar, we moeten proberen zo weinig mogelijk te oordelen over God, allerlei predicaten op hem te plakken, omdat we hem daarmee eigenlijk juist inperken. Nee, we moeten eigenlijk daar in negatieve theologie vooral noemen wat God niet is, zodat we hem daar niet mee benauwen. En andersom is dat dus ook als een levenshouding, een praktische levenshouding goed. Probeer niet te veel naar dat oordeel naar voren te duwen, niet de hele tijd al gelijk op allerlei manieren mensen te predicateren en vast te zetten op bepaalde manieren zoals jij vindt dat ze zijn. Maar probeer ze zonder beelden tegemoet te treden. Maar wees wel tegelijkertijd uiterlijk actief. Dus wordt het niet een algehele passiviteit, maar juist handel vanuit een spontaniteit, omdat die goddelijke zelfbaring in je plaatsvindt. Als we dan kijken naar de opvolging van Eckhart en hoe die vervolgens in de eeuw daarna ontvangen is, dan is hij dus ook veroordeeld voor bepaalde uitspraken. Niet als zichzelf, maar wel uitspraken van hem zijn veroordeeld. Maar hij wordt vooral in de laat de 19e eeuw weer enthousiast opgepakt. En bijvoorbeeld Heidegger maakt een mooie vertaling van Eckhart door bijvoorbeeld naar te zeggen, laat het zijn van het zijn, het laten zijn van het zijne. Dus niet gelijk die onderscheiding maken, die oordelen maken, maar juist daar ruimte geven aan zijn zoals het je tegemoet kreeg. Een ontvankelijkheid voor de werkelijkheid in plaats van alleen maar een invullende benadering. Als we dat dan alles zien, dan is dat ook dus een uitnodiging aan onszelf om eigenlijk te leven zonder waarom. Niet continu dat oordeel te hebben, maar een ontvankelijk dat leven tegemoet te treden. Omdat er pure potentialiteit is en we die vooral niet te veel moeten indammen. Hartelijk dank Welmoed voor jouw verhaal. Was zeer interessant en ook zeer toepasbaar. Dankjewel Judith.
Dank voor je samenvatting, Allard.
Dank aan de luisteraar voor het luisteren. Want we waarderen het zeer dat jullie in zulke grote getalen luisteren. En een uitnodiging om vooral deze podcast ook weer door te sturen aan mensen waarvan je denkt dat ze het interessant vinden. Dat waarderen wij zeer. Graag tot de volgende keer.